U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
De eerste lezing is uit het Eerste Testament, het vijfde boek van Mozes, Deuteronomium, en daarvan het 30e hoofdstuk, de verzen 1 tot 10. Het zijn de beloften van de verlossing. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en vervloeking die ik voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. U zult uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal zich weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. De Heere, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de Heere, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. De Heere, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. En u zult zich bekeren, de stem van de Heere gehoorzaam zijn en al zijn geboden die ik u heden gebied houden. De Heere uw God zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land ten goede. Want de Heere zal zich weer ten goede over u verblijden, zoals hij zich over uw vaderen verblijd heeft. Wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent door zijn geboden en zijn verordeningen die in dit wetboek geschreven zijn in acht te nemen, wanneer u zich bekeert tot de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel. En de tweede lezing is uit de profetie van Jesaja, het 62e hoofdstuk. En dan gaat het over het herstel van Jeruzalem. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, en omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. De heidevolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister. U zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van de Heere bepalen zal. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden verlatene. En tegen uw land zal niet meer gezegd worden woestenij, maar u zult genoemd worden. Mijn welgevallen is in haar en uw land getrouwde. Want de Heere verlangt naar u en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal God zich over u verblijden. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust. Ja, geef hem geen rust, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. De Heere heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm, nooit zal ik uw koren meer geven als voedsel aan uw vijanden, en nooit zullen vreemdelingen meer uw nieuwe wijn drinken waarvoor u zich ingespannen hebt. Maar wie het inzamelen zullen het eten en de Heere prijzen, en wie hem oogsten zullen hem drinken in de voorhoven van mijn heiligdom. Ga door, de poorten door, bereid de weg voor het volk, verhoog, verhoog de gebaande weg, zuiver hem van stenen, steek een banier omhoog boven de volken. Zie, de Heere heeft het doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg tegen de dochter van Sion, zie, uw heil komt. Zie, zijn loon heeft hij bij zich en zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten van de Heere. En u zult genoemd worden gezochte, stad die niet verlaten is. Amen.
Ik lees met jullie Openbaringen 10 vanaf vers 1. En ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon en zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. En hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen hadden laten horen, stond ik op het punt om ze op te schrijven. Maar ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, verzegel wat de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet op. En de engel, die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij hem die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is, dat er geen tijd meer zou zijn. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bazuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Tot zover. En dan lezen we nog uit Openbaringen 11, de versen 15 tot 19. En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden, wij danken u, Heere, God de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. En de volken zijn toornig geworden. En uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de groten. En om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. Tot zover.
Ja, hij zou het moeten doen, ja. Shabbat shalom, broeders, zusters. Het is een voorrecht om in jullie midden te zijn. Zeker in deze tijd waarin we met elkaar leven. Maar ook om zo'n dienst mee te mogen maken, om erbij te mogen zijn, dat Elia opgedragen is geworden. De tekst van overdenking is uit het voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 11, en dan het 15e vers. En het onderwerp heet dan, de koninkrijken zijn van de Messias geworden. De tekst is wat langer. Maar daar kom ik straks zo wel met u op. Ja, we zijn hier in Openbaring 11 eigenlijk in een soort vroegtijdig hoogtepunt van Openbaring. Als de zevende bazuin geblazen wordt. Aan het echte hoogtepunt zal u zeggen, ja, dat ligt natuurlijk aan het eind van Openbaring, de hoofdstukken 20 tot 22. Dat is ook wel zo. Toch weten we eigenlijk al een hoofdstuk eerder, en daar heb ik de vorige keer over gesproken, dat er geen uitstel meer zal zijn, maar dat direct nadat wat de zesde engel gebezuind heeft, de zevende engel bezuind en wat die bezuind direct vervuld gaat worden. We hebben het net gelezen, ik zal het maar even herhalen. Hoofdstuk 10 vers 6b, wat staat nu eenmaal in onze herziene statenvertaling, er zal geen tijd meer zijn. Maar de betere vertaling daarvan is, dat zie je ook in andere vertalingen, in het Engels en Duits ook, dat er staat, er zal geen uitstel meer zijn. Dat past veel beter in de context. We hebben de vorige keer over gesproken. Geen uitstel. Wat door de zesde engel is gebezuind, en het is niet mis dat een derde deel van de mensen op aarde gedood gaat worden, zal er geen uitstel meer zijn, maar direct na dat oordeel van vuur, dan staat het dan, vers 7, maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer die op de bezuin zal blazen, zal ook het geheimenis van God volbracht worden, zoals hij aan zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Dus de ontknoping van de wereldgeschiedenis, zoals ik dat wil noemen, zal dan plaatsvinden. Direct na dat oordeel van vuur, rook en zwavel, wat inderdaad allerverschrikkelijk zal zijn. En daar kan ik ook niet over zwijgen, want de Bijbel spreekt erover. Daar willen we liever niet over horen. Maar de bemoedigende boodschap zit er niet in dat we er niet naar luisteren en er niet over spreken. Dat is niet eerlijk. Maar de bemoedigende boodschap zit erin dat direct daarna, wat de zevende engel bezuint, vervuld gaat worden. Het geheimenis van de profeten, zoals het hier wordt genoemd. Wat zij verkondigd hebben. Wat we vandaag ook gelezen hebben, een stukje uit de parasha. Dat geheimenis. Het geheimenis wat door de profeet Mozes. We denken Mozes altijd aan de wetgever, maar Mozes is ook echt een profeet geweest. Wat door de profeet Mozes al is gesproken. Dat is ook het geheimenis van God. We hebben het gelezen. Deuteronomium 30 vers 3. Bijvoorbeeld, dan zal de Heer uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap. En zich over u ontfermen. Ruchama bewijzen. Hij zal u weer bijeenbrengen, hebben we gelezen, uit de volken. We hebben gelezen, hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Vers 5. En vers 6 hebben we gelezen dat de Heer uw God uw hart zal besnijden. Dat is toch geweldig? Om de Heer uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel. Zodat u leven zult. Maar dan wordt ook alles omgekeerd. Dat hebben we ook gelezen, vers 7. Maar dat moesten we ons veel meer realiseren. De Heer uw God zal al deze vervloekingen, waarvan sprake is, hè, in hoofdstuk 27, 28 en 29, op uw vijanden leggen. En op hen die u haten en die u vervolgd hebben. Dat is om zomaar te zeggen het oordeel wat de volken zal treffen. Maar het geheimenis is ook doorgegeven door Jesaja, ook wat we net gelezen hebben. Prachtig is het toch? Haar gerechtigheid gaat op. Haar heil, haar Yeshua, zal branden als een fakkel. Er zal haar een nieuwe naam gegeven worden. Een sierlijke kroon hebben we over gelezen. Geweldige belofte. Het geheimenis van God, wat hij door de profeten verkondigd heeft, dat gaat vervuld worden. En vandaag zijn we in Openbaring op het moment dat het al vervuld is. Heerlijk. Gaan we zo over spreken. Nog heel even. Blijven we even bij Jesaja 62. Want wordt er nog meer beloofd? Jeruzalem zal gegrondvest worden en gesteld tot een lof op aarde. Ze zullen zelf drinken en eten wat ze verbouwd hebben. Dat mogen we ook wel eens ter harte nemen. Het zal niet meer verwoest worden. Ook niet door die vuurballonnen die door de Hamas over Israël worden gedirigeerd. Dan staat er ook, zeg tegen de dochter van Sion, zie uw heil komt. Yesheg, daar waar Yeshua van gevormd is, van het Hebreeuwse woord. Uw heil komt. Zie zijn loon heeft hij bij zich. En daar gaat het vandaag in Openbaring trouwens ook over. Zijn loon heeft hij bij zich. Dat is de verwachting. Zijn arbeidsloon. Ze zullen hen noemen het heilige volk. De verlosten van de Heer. U kunt het thuis nog eens nalezen in Jesaja 62. Er is toekomst. Wij zijn het enige volk op aarde die verwachting hebben. Weet u dat? Dat zou wel eens meer zichtbaar mogen zijn. Ook in ons spreken en in ons handelen. Wij zijn de enige die verwachting hebben. En heel veel gelovigen zelfs hebben dat nog niet. Wat wij met elkaar ook vandaag weer gaan ontdekken. Er is toekomst. Ook voor uw nakomelingen. Ook voor Christian Maureen. Voor jullie Elia. Want wat zegt de Heer ook in Jesaja 44 bijvoorbeeld. Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Nog zo'n mooie tekst, Jesaja 61 vers 9. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. En hun nakomelingen in het midden van de volken. Alle die hen zien zullen hen kennen. Dat zij een zaad zijn dat de Heere gezegend heeft. Ze zullen niet tevergeefs arbeiden, zegt Jesaja 65. Nog baren ter verstoring. Maar nee, Want zij zijn het zaad van de gezegende des Heren en hun nakomelingen met hen. En deze tekst zal u ook wel kennen. Jeremia 31 vers 17. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpaal. Heerlijke belofte. Ook voor jullie, Christiane Maureen, om op te pleiten, maar voor alle ouders met kinderen, om op te pleiten. Dit zijn beloften die in onze tijd vervulling zullen vinden. Terug nu naar Openbaring. Na de zes bezuinen die geklonken hebben, volgt chronologisch natuurlijk direct de zevende bezuin. Ja, dat is logisch. Maar ik heb de vorige keer al uitgelegd dat hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 tot 14 er eigenlijk tussengevoegd zijn. Dat heeft Yeshua zelf zo gewild natuurlijk. Want er moesten nog zaken uitgelegd worden. Dat is trouwens ook iets aparts in Openbaring, dat tussen het zesde en het zevende zegel zit ruimte. Er wordt wat uitgelegd. Tussen de zesde en de zevende bezuin worden dingen uitgelegd. En later tussen de zesde en de zevende schaal, daar staat dan maar één tekst, maar ook wel even, wordt er iets heel erg de nadruk op gelegd. Tussen de zesde en de zevende, goed om te onthouden. Hier is tussen de zesde en de zevende bezuin. De zesde bezuin kun je terugvinden in Openbaring 9. En de zevende bezuin gaan we nu verder in hoofdstuk 11 vers 15. Is onder andere wat we gelezen hebben van die sterke engel toegevoegd. Die zweert bij de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat er geen uitstel meer zal zijn. Maar ook daarna is hoofdstuk 11, de eerste gedeelte, ook een onderdeel van de tussenvoeging. Daar ga ik nu aan voorbij. Dat gaat over de twee getuigen. Ik zal u eerlijk zeggen, het is een heel moeilijk hoofdstuk. En mijn ervaring heeft mij geleerd dat het goed is om eerst de grote lijn in Openbaring te begrijpen, voordat je iets zinnigs kunt zeggen over de twee getuigen. Ik kan wel mijn visie er alvast op geven. In de tijd, zo begint hoofdstuk 11, dat Jeruzalem vertrapt is, en dat is begonnen in het jaar 70, en dat vergeten heel veel christenen, blijft het profetisch getuigenis klinken van het priesterschap en het koningschap van de Messias. Totdat die twee getuigen op een gegeven moment gedood worden door het beest. In mijn zin is dat niet anders dan Rome, en dat zal later wel blijken in hoofdstuk 13. Maar zij herleven, en dat is mijn zin, allemaal beeldspraak, dat het priesterlijk en koninklijk getuigenis in de gemeente terugkomt. En terugkomende is of teruggekomen is. En ik geloof dat we juist in deze fase zitten. Dat het getuigenis weer volop gaat klinken. Van wie Yeshua werkelijk is. Maar ook dat hij ook de koning is die komen gaat. En ik geloof ook dat het niet lang meer zal duren dat de vorm van de gemeente waar wij nu nog mee te maken hebben, dat die gaat verdwijnen. En dan doe ik een uitspraak en neem me niet kwalijk. Als u zegt, daar kan ik niet in meegaan. Ik geloof dat de rest van de gemeente zal opgaan in Israël. Dat is het volk van God. Waar al die beloften in het woord van God ook voor bedoeld zijn. Gericht op de toekomst. Goed, een grote aardbeving staat er in hoofdstuk 11. Zal dat uiteindelijk ook bevestigen? En als je in de volgende tekst leest, Openbaring 11, na die aardbeving, dan staat in vers 14, het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig en dan, en de zevende engel blies. Dan zijn we dus bij de zevende bezuin aangekomen, die dus onderbroken werd. En ik wil toch even aanstippen, misschien maakt het voor sommigen wat moeilijk, maar ik heb ook een PowerPoint, die zal ik vandaag niet aan toekomen vanwege de tijd. Maar dan wil ik dan, zo de Heer willen we leven, wel een volgende keer mee beginnen om gewoon even die lijn van Openbaring te schetsen. Dat dingen duidelijker kunnen worden als het gaat over de zegels, als het gaat over de bezuinen. Mijn zinzins heeft de hele profetisch gebeuren met Jericho ons alles te zeggen over hoe het in Openbaring ons is uitgelegd. Als je dat verband gaat zien, dan worden dingen duidelijker. Hier staat, vers 14, de tweede wee is voorbij gegaan. Zie je, derde wee komt spoedig. Nou, dan moet je even weten, dat grijpt terug naar hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8, waar het gaat over de zeven zegels die één voor één er afgebroken wordt. Dan staat er dat na het vierde zegel wat afgebroken wordt, dat er staat dat er Drie keer staat er wee. En dat is dan wee, wee, wee over de overige. Daar ben ik even aan buiten schoven. Nieuw beginnen. Hoofdstuk 6 zegt namelijk over de zegels. Hoofdstuk 8 hebben we het over de bezuinen. Beginnen we overnieuw. De vier bezuinen die geblazen hebben. Als die vier bezuinen geblazen hebben. Dan staat er wee, wee, wee vanwege de overige bezuinstoten van de drie engelen die nog op de bezuin zullen blazen. Dus vier hebben er geblazen. En als je het naleest, dan lees je daarover dat een derde deel van de aarde, van de bomen, van de rivieren, van de zon, maan en sterren worden verbrand of verduisterd. Dat gaat dus over de schepping. En dan de levenloze schepping. En dan gaat het verder. Bij die laatste drie bezuinen, de vijfde, de zesde en de zevende, dat bedoelt, wat bedoelt. En ik zag en hoorde een engel die hoog aan de hemel vloog, met een luide stem riep, wee, 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 hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bezuinstoten van de drie engelen die nog op de bezuin zullen blazen. En wee, als je dat gewoon het Grieks leest, is het aoi, aoi, aoi. En dan staat hier wel engel, maar de meeste andere vertalingen grijpen terug op een beter woord uit de grondtekst, een ouder woord. En dat is het woord niet engel, maar dat is het woord voor arend of voor gier. Atul. Nou, dat klopt veel beter in de tekst. Het is een uitroep eigenlijk van een aaseter die wee, aoi, aoi, aoi roept. En waar gaat het dan over? Nou, bij de vijfde en bij de zesde en de zevende bezuin wordt het wee, het lijden, de pijn en de ellende over de mensen aangekondigd. Over de goddeloze mensen dan met name. De eerste van de weeën is de vijfde bezuin. Kan je nalezen. Daar wordt er gezegd dat er een pijniging zou plaatsvinden van 5 maanden. Over degenen die niet beschermd zijn. Over degenen die niet zo verbonden zijn met Yeshua, dat ze afgerekend hebben met de wereld en ook met Babylon. Daar komt die eerste wee over. En die zesde bezuin die blaast, dat betreft de tweede wee. En waar gaat het daarover? Ik heb het al eerder genoemd, dat een derde deel van de mensen zal worden gedood met vuur verbrand. En dan zeg ik ook gewoon heel eenvoudig, wee hen die in dat gebied van de aarde wonen waar dit gaat komen. De tweede wee. Nou staat hier, de tweede wee is voorbij gegaan. Dat betekent heel eenvoudig. Op dit moment zijn we aangekomen om over de zevende bezuin te gaan spreken. En die zesde bezuin, dat was al eerder behandeld in hoofdstuk 9. Dit was immers een tussenstuk. Dus de tweede wee is hierbij ook al behandeld, om zo maar te zeggen. Het derde deel van de mensen van het vuur wordt verbrand. En nu komen we dus toe aan de derde wee. Dat snap ik niet. Vandaag krijgen we de meest positieve boodschap die wij maar kunnen brengen. En dan wordt er gesproken over een derde wee. We hebben het toch net gelezen. Ik ga het nog een keer lezen. De zevende engel blies op de bezuin en er klonken luide stemmen in de hemel. Die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn Messias geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Is er dan sprake van een derde wee? Als de Messias zou regeren op zijn troon, welke wee is daar dan aan verbonden, vraag je dan af. Nou, heel eenvoudig, dat gaan we zo lezen. In zijn koninkrijk is geen plaats meer voor de godloze. Voor de volken die zich tegen God verzet hebben niet. Voor goddelozen die geleefd hebben als God niet bestond. Voor hen is er geen plaats meer in het koninkrijk waar Jezus Messias aanwezig zal zijn, waar we het hier over hebben. En dat zul je zo aan het eind van hoofdstuk van vers 18 wel lezen. Dat zij die de aarde vernietigden, die zullen zelf vernietigd worden. Vandaar die derde wee. Maar ik zeg jullie ter bemoediging, die weeën zijn niet bedoeld voor Gods kinderen. Niet bedoeld voor de gelovigen. Maar er ligt wel een gevoelig punt. Als de gelovigen hardleers zijn en zich niet losmaken van Babylon. En dat is echt een Bijbelse boodschap uit Openbaring 18 vers 4. Ga uit van haar mijn volk. Dat je geen gemeenschap hebt aan haar zonde. Zodat je ook niet van haar plagen zult ontvangen. Ja dan, als je dat niet wilt, ook als gelovige. Dan heb je zelfs hiermee te maken met het wee wat komt over de goddelozen. Dan heb ik het niet over je eeuwig heil, over het uiteindelijk gered zijn. Maar dan heb ik het over dat oordeel wat komt over een deel van de aarde wat met vuur zal worden verbrand. Dus dat is het derde wee. Dus het eerste wee komt als een pijniging over de mensen. Nog voordat het oordeel van wat de zesde bezuin blaast. Dat is de tweede wee waar een derde deel van de mensen zullen omkomen. Dat betreft in principe de goddelozen. Maar wee de gelovigen die niet willen luisteren. Die zullen er ook mee te maken krijgen. En de derde wee is dus het oordeel voor degenen die in het koninkrijk geoordeeld worden. Die straks, zullen we zien, met ziel en lichaam geworpen worden in Gehenna. De plaats van vuur die ook niet voor de mensen is. Die is voor de duivel en voor zijn engelen bereid. Maar als wij niet willen luisteren en godloos leven, dan zal ook dat ons deel zijn. Na dit gezegd te hebben, mag ik een heerlijke boodschap brengen. De blijde boodschap, want we gaan verder met wat de zevende engel bazuint. Ik heb het net al gelezen. En er staat nog iets voor, er klinken luide stemmen. In het Grieks is het mega. Nou, het woord mega kennen wij wel, hè. Mega stemmen klinken er. En die zeggen dan, de koninkrijken, zoet het een keer heel hard, de koninkrijken van de wereld zijn geworden van zijn Here en van zijn Messias. Dat klinkt toch, hè? Zevende bezuin. Dan is Babylon gevallen. Daar gaan we details in krijgen verder van het boek. Vergelijk het met Jericho is gevallen. Kanaan ligt open. Babylon is gevallen. De koninkrijken van de wereld zijn van hem. En hij zal heersen in alle eeuwigheid. Hij zal heerschappij voeren. Basilia noemt het woord even heel bewust. Dat is heerschappij. Hij zal heerschappij hebben. Het woord basilia kom je terug in het woord basiliek. Ja, je begrijpt het al. Rome heeft dat gestolen van het koninkrijk van God. En zegt dat zij heerschappij hebben hier. Vandaar dat ik ook nooit een basiliek zal binnengaan. Want daar heeft Rome de heerschappij. Daar geloof ik niet in. Ik verwacht maar op het koninkrijk van God. Dat Yeshua heerschappij zal hebben. De heidenvolken hebben gewoed. Staat er in Psalm 2. De wereld. De koningen worden daar genoemd. Psalm 2 vers 1 en 2. De koningen van de aarde stelden zich op. Tegen de Here en tegen zijn gezalfde. De vorsten spanden samen. Nou, dat hebben ze geweten. En dat zullen ze weten. Kijk, op het moment dat ik nu sta, sta ik er nog voor. Maar ik wil spreken vanuit geloof, wat Openbaring 11 openbaart. Er komt een moment dat we dat in de verleden tijd zullen mogen zeggen. Ze hebben samen gespannen tegen God. Ze hebben samen gespannen tegen zijn Messias. Ze hebben samen gespannen tegen zijn volk Israël. Maar kijk wat er van hen geworden is. Nu gaat vervuld worden wat er verder in Psalm 2 staat. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. U bent mijn zoon. Eis van mij. En ik zal u geven. Ja, het staat er letterlijk. Ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden van de aarde als uw bezit. Dat is een belofte gegeven aan Yeshua Messias. Weet u dat wel? En die gaat vervuld worden. Heb je dat wel eens eerder gehoord? Hij krijgt deze belofte van God. Ik zal u geven de einde van de aarde als u bezit. Nou, in Openbaring 11 zijn we daar aangekomen. De koninkrijken van de wereld zijn van hem geworden. Alle koninkrijken van de wereld onder de heerschappij van Yeshua. Ik moet er even bij zeggen, niet zoals in de kanttekening van Statenvertaling staat, dat het hier gaat over een rijk van God en Christus in de hemel. Dat lees ik nou net niet. De koninkrijken van de wereld zijn geworden van zijn Messias. Nee, niet de kosmos vergaat, want er staat hier de koninkrijken van de kosmos. Nee, die vergaat niet. De koninkrijken die tegen hem opgestaan hebben, die worden omvergeworpen. En als je dat wat moeilijk vindt, denk dan gewoon aan het beeld van Daniel 2. Dat grote beeld van Nebukadnezar, wat hij kreeg in een visioen, in een droom. Dan staat er dat op een gegeven moment er een steen losgehouden wordt van de berg. En die rolt zo tegen dat grote beeld aan, tegen zijn voeten en het hele beeld rolt niet alleen ondersteboven, maar gaat aan geruzelementen. En weet je wat er dan staat? En deze steen werd tot een berg over de hele aarde. En dat is Openbaring 11 vers 15. alle koninkrijken zijn geworden van zijn Messias. En dat is echt niet vreemd uit het Nieuwe Testament hoor. Dat denken wij wel, omdat we helemaal op de hemel gericht zijn. Wij zijn helemaal niet meer gericht op het koninkrijk van God. Omdat we het Oude Testament verworpen hebben, zien we niet meer alle beloften in het Oude Testament hier op aarde vervuld gaan worden. Paulus wist er ook van hoor. Lees eens Efeze 1 vers 9. Daar zegt hij, gaat over de Messias, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel is, als wat op de aarde is. Daar zijn we nu aangekomen. Onvoorstelbaar, maar ik geloof het met heel mijn hart, want het staat in Gods woord. De Satan zal op dat moment gebonden zijn. Dat lezen we in Openbaring 20. Daar ga ik niet op vooruit lopen. Hij heeft het nakijken inderdaad. Hij heeft één keer geprobeerd Yeshua te verleiden. Toen liet hij al de koninkrijken van de wereld hem zien. Maak nou eens één knieval voor mij. En ik geef ze je allemaal. En het was geen grootspraak. Want hij is de vorst van deze wereld. Had hij het gedaan, Yeshua, dan had er nooit een openbaring gekomen. En nooit een openbaring 11 vers 15. Maar hij deed het niet. Hij was de Vader gehoorzaam. Hij versloeg hem met het woord. En hij ging in de wil van de Vader uiteindelijk aan het kruis. Om op deze manier de Satan en zijn machthebbers te verslaan. Teniet te doen, zoals Hebreeën 2 zegt. Die heeft hij teniet gedaan. En daarom zijn alle koninkrijken van de wereld aan hem gegeven. O broeders en zusters, we moeten veel meer geloof hebben. We moeten veel meer hieruit leven. Wij zijn hier niet in een blijvende stad en niet een blijvende plaats. Dit is onze plek. Het koninkrijk waar hij Messias is en heerschappij heeft. Het is toch geen wonder dat die engelen gaan aanbidden. Die oudsten, hoge engelen, die gaan God aanbidden. Ze jubelen het uit. Wij danken u, Heere, God de Almachtige. Die is en die was en die komt. Omdat u uw grote kracht in hand hebt genomen en koning geworden zijn. Dan vraag je af, die is en die was en die komt op het moment dat hij gekomen is. Nou, ik moet ook weer zeggen, in alle oudere handschriften staat dit niet. En bijvoorbeeld Luther heeft dat ook niet. Dan staat er gewoon niet bij. Die is en die was. En die koning geworden bent. Ja, de Statenvertaling, die maakt het echt naar hun eigen bril. Want de Statenvertalers hadden ook een bril op. Hè? Ik heb een bril. En ik bekijk het anders als zij, op bepaalde opzichten. Want daar hebben zij vertaald, als je de Statenvertaling hebt kunnen nalezen, dat u als koning hebt geheerst. Oei, oei, oei. Nou, dat is de Augustiaanse visie. Dat nu het koninkrijk van God aanwezig is. En ze laten dan zomaar even die engelen God aanbidden en zeggen, wij danken u dat u als koning hebt geheerst. Dat is de verleden tijd, dat is afgelopen nu. Terwijl het gaat beginnen. Zie je dat het er even op aankomt door welke bril je het leest? Hier is de tijd dat hij koning gaat worden en het 1000 jaar zal zijn tot alles hersteld is. En dan geeft hij het aan de Vader terug, zoals we in 1 Korinthe 15 lezen. Als dat zo zou zijn, dat hij als koning geheerst heeft, dan zouden we nu niet meer hoeven te bidden, uw koninkrijk komen. En ik hoop dat hij dat nog dagelijks, of in ieder geval regelmatig bidt, uw koninkrijk komen. Heeft Yeshua ons zelf geleerd. Dan zal het er toch nog wel niet zijn, hè? Nee, dit zijn de dagen van de stem van de zevende engel, waarvan ik net van zijn hoofdstuk 10, dat het geheimenis van de profeten geopenbaard gaat worden. Nou, daar zou je echt uren over kunnen spreken, want we hebben nogal een dik gedeelte in de Bijbel wat het profetisch woord genoemd kan worden. Dat is het geheimenis. De geest wordt uitgestort over alle vlees. En neemt het nou eens letterlijk, op alle vlees, op heel de mensheid. Ik zeg er wel bij, de mensheid die nog over is. Want er gaat een zuivering plaatsvinden. Daar heb ik al mee begonnen. Ja, het evangelie zal dan met zoveel kracht uitgaan. Want alle volken die nog leven, die zullen komen en de Heere aanbidden. Geloven we toch nog wel, hè? Hebben we toch niet een klein restje in onze gedachten? Ja, wel in deze tijd. Het is een rest. Maar dan gaat die heilsfontein open. Die fontein waar we net van gezongen hebben. Dan zeggen we, kom maar, er is overvloed. Dan is de Olam Haba aangebroken. De komende wereld, waar we nu nog tegenaan kijken. Dat is dan realiteit. de Olam Haba is dan Olam Hazeh, deze wereld geworden. Nou, dan gaat die aanbidding verder. En de volken waren toornig geworden. En uw toorn is gekomen. En daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. Daar heb je het. En om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten. En aan de heiligen. En aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote. En om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. Dat kun je in vieren delen. Uw toorn is gekomen. 2. Tijdstip om doden om geoordeeld te worden. 3. Loon voor hen die God vrezen. En 4. Vernietiging voor wie hem niet vrezen. Er zit hier ook weer aanhaling in de Tenach in. Toornige volken wordt er over gesproken. Nou, dat kun je in Psalm 2 onder andere terugvinden. Maar ook in Psalm 83. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat ze geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht. Nou, deze toorn die gericht is op zijn volk. En de toorn ook in Nederland en in Europa die gericht is tegen God en tegen zijn woord en tegen ons langzamerhand steeds meer. Die zal gestraft worden. Uw volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen. God zal daar zijn rechtvaardige straf over laten komen. Ja, en zeker de volken van Babylon, waar het in het boek Openbaring vooral ook over gaat, die krijgen te maken met de toorn van God. Omdat ze goddeloos hebben geleefd, maar ook omdat ze zijn volk hebben aangedaan. Dat past nu niet, maar dat komt een ander hoofdstuk van naar voren. Hij wekt ook de doden op, zoals in ook 1 Korinthe 15, het opwekkingshoofdstuk zou ik willen noemen, ook staat. En dat opwekking van de doden, dat gebeurt ook bij het blazen van welke bezuin? Nou, van deze laatste bezuin, zo wordt het ook genoemd. De zevende bezuin. En dus niet in een soort vooraf geheime komst van Yeshua. Die laatste bezuin, we hebben net gelezen, dan zijn de koninkrijken van de wereld van zijn Messias geworden. En het helpt echt niet wat mensen gedacht hebben. En ik heb ze in de familie ook gehad. Dat met de dood is alles uit. Is alles over. Dat wilden ze wel graag geloven. Maar dat zal ze niet helpen. Dat zal niemand helpen. Want de dood vormt voor God geen beperking hoor. De dood maakt ons niet onzichtbaar voor God. Ook al laat je je cremeren. Dat heeft geen enkele invloed. Yeshua heeft toch gezegd. En wij vertrouwen hem. Wij geloven hem. Johannes 5 vers 28. Verwondert u daar niet over. Want de tijd komt. Waarin allen die in de graven zijn. Zijn stem horen. En de tekst gaat ook verder. En zij zullen eruit gaan. Ja, ze zullen wel moeten. Op het machtswoord van Yeshua staan de doden op. En ze zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding ten leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Vers 29 Johannes 5. Ja, er vindt een strikt rechtvaardig oordeel plaats. Het gaat er heel eerlijk aan toe. Eindelijk zullen degenen die voor de Heer Jezus geleefd hebben op aarde beloond worden. Ja, want er wordt loon uitgedeeld, staat hier, aan zijn dienstknechten, de profeten. En aan heiligen. En aan hen die uw naam vrezen. Want je zou nog kunnen denken, ja, de profeten. Dat die loon krijgen, dat begrijp ik nog wel. Wellicht vallen daar de dominees ook onder. En de oudsten, denk ik misschien, aan zendelingen. Dat zijn ook immers dienstknechten. Slaven, staat er in het Grieks. Doulos, slaven. Ja, die hebben voor de Heere geleden. Maar eigenlijk gaat het over een ieder die voor hem geleefd heeft. Als je een overgegeven leven hebt aan hem, Yeshua, zoals een slaaf aan zijn meester, dan hoor je hier ook bij. Loon wordt uitgedeeld aan slaven, profeten, maar ook aan heiligen die apart gezet zijn. We zijn immers een apart volk, hè? Anders zat je hier vandaag niet op je Shabbat, je bent er niet goed. Als je hier op Shabbat, terwijl je zoveel andere dingen kunt doen, hier in een samenkomst weer één bent. Nou, wij zijn apart gezet, net zoals Israël apart gezet is, maar daar horen we ook bij. De heiligen. Dus niet al te hoog denken, want we zijn sowieso geheiligd in de Messias Yeshua. Maar we zijn apart gezet. En dan staat er ook nog bij, die zijn naam vrezen. En dat is, als je ontzag hebt voor God. En dat kun je weten van jezelf. Heb ik ontzag voor God? Nou, dan kan ik je zeggen, dan wil je van de verkeerde dingen in je leven graag af. Omdat je weet dat God het kwaad straft, dat ook. Maar ook omdat je weet dat hem alle lof, eer en aanbidding toekomt. En dat geef je zo vaak niet. En het kan zijn dat je wel ontzag hebt voor God, dat je geweten spreekt. Maar dat je nog die stap niet gezet hebt. De grootste stap in je leven. Dat je het geschenk wat hij aangegeven in zijn zoon nog niet aangenomen hebt. Dat je hem nu nog alleen maar beledigt met je zonde en dat je dat weet. Maar ik kan je zeggen, je kunt hem beledigen door je eigen wil te doen en zonde te doen. Maar er is nog een veel grotere belediging voor God. Weet je welke belediging dat is? Dat je zijn zoon niet aanneemt. Dat is de grootste belediging, dat zegt Yeshua zelf. Ik zal ze overtuigen, de Heilige Geest overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Als je dat ziet, dat de grootste zonde is. Oh, dan ga je met al je zonden die je hebt gauw naar hem toe. Want dan weet je, dat is nou juist hetgene wat mij redt. Dus neem hem aan. Want wie Yeshua eert, wil ik ook nu zeggen, heel eenvoudig. Die eert de Vader. Die eert God. Dus als je hem aanneemt. En dan zul je het goede willen doen. Uit ontzag voor God. En kinderen, tieners, dat betekent gewoon heel eenvoudig, praktisch, dat je ouders gehoorzaamt. Dan je ziet je ouders als in plaats van God. Dat je op school ook gewillig bent, ja. Want zo'n leerkracht staat daar ook niet zomaar. Die straalt ook het gezag van God uit. Dus de opdrachten die je voor huis krijgt, die doe je ook in principe voor Yeshua, voor hem. Een lied zegt, alles wat je gedaan hebt, uit liefde voor hem. Dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En daar gaat het hier over als de loon wordt uitgedeeld. De tijd is gekomen hier in Openbaring 11 om het loon uit te delen aan hen die uw naam vrezen. Dan staat er nog even bij, de kleine en de grote. De kleine eerst en dat zijn eigenlijk de eenvoudige. Nou, ik reken mezelf tot de eenvoudige en u wellicht ook. De eenvoudige en ook de grote. Allemaal. Loon. Het maakt niet uit wie je bent, als je hem vreest. Zal er straks loon zijn? En het is heel interessant voor jezelf om eens in de Bijbel te gaan zoeken. Wat staat er allemaal over loon geschreven? Dat ligt ons niet zo erg, want met badwater hebben wij ook het kind weggegooid toen we uit Rome kwamen. Maar er is wel zeker loon. De psalmen spreken er al over, psalm 58 bijvoorbeeld. Er is loon voor de rechtvaardigen. Maar kijk eens naar Yeshua. Als je gesmaad wordt, zalig ben je als je mensen jou smaden en allerlei kwaad tegen u spreken. Omwille van mij. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Waarmee overigens trouwens niet gezegd wordt dat de hemel het loon is. Want waar je iets bewaart, als u een hele mooie gouden ketting hebt en je bewaart hem in de kluis, dan is de kluis natuurlijk niet de erfenis, maar wat erin zit. Dat moet er een keer uitkomen. Dus ons loon wordt bewaard in de hemel. Daar is het veilig. Ik las in een Duitse tekst een hele mooie woord daarvoor. Kapitaalaanlage. Dat is eigenlijk een soort investering. Die je hebt gedaan en die in het koninkrijk wordt uitgedeeld. Er staan nog veel meer. Wie een profeet ontvangt, in mijn naam, krijgt het loon van een profeet. Wie een rechtvaardig ontvangt, zal het loon van een rechtvaardig ontvangen. En ontvangen betekent eigenlijk ontvankelijk zijn. Ik wil niet zeggen dat je zo iedereen maar in huis moet halen, hoor. En dat je zeg maar over heel de wereld iedereen maar zo moet helpen. Dat is iets anders. Hier staat, als je een rechtvaardig die op je pad komt, als je die ontvankelijk ontvangt, zal je ook het loon van een rechtvaardig ontvangen. En we kennen allemaal wel de tekst, die we misschien wel moeilijk vinden. Hebt u vijanden lief en doe goed en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Vooral het eerste. Heb je vijanden lief. Dan zal uw loon groot zijn. Staat er. En zult u kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de barmhartigen. Nou, ga het maar eens nalezen. Bij loon of bij vergelding. Neem de concordans erbij. En ik vat het nu samen. Uit de tekst Colossenzen 3. Alles wat je doet. Doe dat van harte. Als voor de Heere. En niet voor de mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heere Messias. En ik geef het aan de kinderen, maar ook aan ons als volwassenen door. Als je dingen moeilijk vindt, heb je eigenlijk geen zin in. Het is zwaar en je hebt de neiging om erover te gaan klagen. Bedenk dan eens, maar ik doe het ook niet voor de mensen. Als je geen beloning van mensen krijgt, die krijgen misschien zelfs allemaal kritiek. Denk dan gewoon, maar ik doe het ook niet voor mijn baas. Ik doe het ook niet voor mijn collega's. Ik doe het niet voor de meester. Ik doe het voor hem. En je zal zien hoe makkelijk het dan gaat. Timotheus is trouwens een heel mooi brief om daar eens in te lezen. Timotheus 1, hoofdstuk 6, vers 17 en 18. Dat sprak toen bij ons in de gemeente de week ervoor, toen ik hierover sprak. Sprak hij over Timotheus en ik vond deze tekst heel mooi van toepassing. Die heb ik toen ook bewust erbij genomen. Daar staat in 1 Timotheus 6. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, en dan staat er, om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. En ik denk dat wij in de ogen van Paulus allemaal rijk zijn. Ik weet natuurlijk niet of het geld dat u hebt, dat het van de bank is of uw huis, maar ik denk dat wij in vergelijking met heel veel mensen in die tijd door Paulus rijk genoemd zouden worden. Dus het geld is eigenlijk allemaal. Wat doen we met onze rijkdom? Niet hoogmoedig zijn, dat betekent niet onze vertrouwen erop stellen. Want we hebben het ook maar gekregen en we weten nou ja, door deze coronatijd dat alles opeens zo je kan ontnomen worden. Of je hebt er geen toegang toe. We weten allemaal dat we in een heel andere soort wereld terechtgekomen zijn die ons hopelijk ook wel verandert. Geestelijk gezien, dat we ons meer bewust zijn dat we helemaal afhankelijk van hem zijn. God maakt ons rijk. En waarom? Om er goed mee te doen, staat er. Om er mee te delen. Vrijgevig te zijn. Dus wij krijgen zoveel om eruit te delen. We moeten dus eigenlijk een andere rijkdom zoeken. Weet je welke rijkdom we moeten zoeken? Dat staat hier. Zoek rijk te worden in goede werken. Dat mogen we best eens tegen elkaar zeggen. Probeer juist meer te delen. Dat staat hier ook, vrijgevig te zijn. Dan zou ik me voor kunnen stellen dat een tiener zegt, ja, maar dat zure geld wat ik bij de plus verdiend heb, dat ga ik niet uitdelen. Dan wordt het alleen maar minder van. Dat is een werelds economisch principe. Hoe meer je uitdeelt, hoe minder je hebt. Dus probeer zoveel mogelijk te krijgen, te hebben en te houden. Maar het Koninkrijk van God is die opposite, is het tegenovergestelde. Hoe meer je deelt, probeer meer te delen. Want door te delen word je bepaald niet armer, maar dan word je rijker mee. Want sowieso verzamel je er loon mee op de hemelse bank. Zoals ik al zei, dan heb je een zekere kapitaalaanlage. Dat staat namelijk in hoofdstuk 6 vers 19. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat. 1 Timotheus 6 vers 19. Een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Dus je kunt ook heel eenvoudig een schat verzamelen door uit te delen van je goederen. Wij denken vaak dat het niks met geestelijkheid te maken heeft. Nou, 1 Timotheus 6 leert ons wel iets anders. Goed, dat is dus loon. Voor de heiligen, voor degene die God vrezen. Maar er is ook nog een andere kant. Het tegenovergestelde van Gods goedkeuring en beloning is, dat staat ook in deze tekst, dat is dat er vernietigd wordt. Degene die de aarde vernietigden. Nou, de aarde vernietigen, daar zijn we met z'n allen mee bezig, zouden we zeggen. Dus je moet de volgende keer maar op GroenLinks gaan stemmen. Dat zijn tenminste klimaatijveraars en activisten. Die horen hier toch zeker niet bij. Want die beschermen juist de aarde. Wacht even. Sowieso is het zo niet bedoeld. Maar ik heb er nog even wat over te zeggen. Je kunt namelijk ook de aarde vernielen door je medemens te verdrukken of te doden. Of je kunt zo fanatiek zijn voor de natuur en daarbij geen moeite hebben om andermans bezittingen te gronden te richten. Wat dus ook volop gebeurt. Eigenlijk moet ik gewoon zeggen, als je een afkeer hebt van God en zijn woord en van zijn kinderen en van zijn volk, dan helpt al het ijverige voor deze aarde, voor het klimaat, helemaal 0,0. Trouwens, wat een nodeloze oorlogen zijn die juist gevoerd door mensen die zo fanatiek waren. Zulke opvattingen erop nahielden. De aarde verderven. Maar dat doe je toch niet zomaar. Nou, ik zei het al, als je niet in God gelooft, leef je godloos. Dan ben je ook schuldig aan het in stand houden van de zonde. En alles wat de zonde kapot maakt. Maar ik zal u verder helpen. Het woord wat hier in het Grieks staat, verderven, is diaphero. Dat is hier voor vernietigen gebruikt. Dat wordt in Openbaring 19 vers 2 nog een keer gebruikt. En daar gaat het heel duidelijk over een moreel geestelijk te gronden richten van de aarde. Daar gaat het over de grote oe, de hoer die dat doet. In een danklied over Gods rechtvaardig oordeel. De grote hoer wordt geoordeeld die de aarde ten gronde heeft gericht, staat daar. Met haar hoererij. Dus je kunt zelfs met al je religiositeit en je godsdienstigheid deel uitmaken. Met al je goede bedoelingen over deze aarde kun je deel uitmaken gewoon van het verkeerde systeem. Dat door en door rot is en daarmee de aarde vernietigt. Goed, de zonde heeft dus eigenlijk ten diepste de aarde verdorven door de vloek. Maar als de Messias regeert, wordt daarmee afgerekend. Wordt de zonde dus weggedaan en heel de aarde gezuiverd. Want het is een zuivering en daar gaat het hier over. Hou dat vast, het gaat over een zuivering. Degene die de aarde vernietigde, die worden vernietigd. Het is eigenlijk een soort omgekeerde opname, noem ik dat altijd. Wat in Spreuken 2 staat. De vromen zullen immers de aarde bewonen. En de oprechten zullen erop overblijven. De goddelozen echter zullen van de aarde uitgeroeid worden. Trouwelozen zullen ervan weggerukt worden. Ik ga afronden. Ik wil samenvatten. Wat hier staat. Dat is het perspectief wat er is voor Israël. En al degenen die de God van Israël en de Messias van Israël lief hebben. Dit is de grote lijn van de Bijbel waar de belofte in Genesis 3 vers 15. Dus ik kan het mooi onthouden. In Openbaring 11 vers 15 vervuld wordt. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Datzelfde zal u de kop vermozzelen. En gij zult het de verzenden vermozzelen. Dat betekent er komt een Messias. Die zal de overwinning behalen over degene waar wij vriendschap mee gesloten hebben. En kijk maar om je heen. Hoe wij de duivel op allerlei terreinen van ons leven toelaten. Maar wij hebben vriendschap met hem, Messias Yeshua, die de duivel heeft overwonnen, gesloten. Eigenlijk moet ik beter zeggen, hij heeft het met ons gesloten in zijn verbond. We mogen erin begrepen zijn. Openbaring 11, vers 15, is de vervulling van Genesis 3, vers 15. En heel de lijn van de Bijbel, alle profetie, alle beloften, worden hier op dit moment vervuld. Het is eigenlijk een heel compact gebeuren. Wat ons meegedeeld wordt, ook de nieuwe hemel, nieuwe aarde horen erbij. Het binden van de Satan, de opstanding uit de doden, het duizendjarige rijk. Alles wat daar mee te maken met het herstel van de schepping, het herstel van Israël. In die ene tekst samengevat. En wij prijzen hem. En ik hoop dat uw hart er ook blij en vrolijk van geworden is vanmorgen met dit vooruitzicht. Wij danken samen met die oudste, God in de hemel, dat hij het koningschap heeft aanvaard. Amen.
U heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe. Thank you.